Welkom bij de derde aflevering van Moordzaken, de podcast.
De Friese festivalmoord gaan we vandaag met jullie bespreken. Best spannende zaak, vond ik.
Best spannende zaak, ja. Laten we eerst even zeggen dat we heerlijk hier bij Eddy aan de keukentafel zitten.
Buiten schijnt de zon, wij zitten binnen.
Ja, laatste mooie zomerdagje, hoewel de herfst al ingetreden is. Ja, Eddy, moeten we er even nog... We hebben vorige week, hebben we het natuurlijk verteld, 2 weken geleden... hebben we wel verteld even over het onderzoek wat wij doen. Maar misschien nog even goed om te benadrukken dat wij, als wij een moordzaak hebben... dat wij onafhankelijk van elkaar eigenlijk ergens induiken... en dat we na 2 weken bij elkaar komen en dan eigenlijk alles op tafel leggen.
En daarom zitten we er weer. En we hebben goed gespeurd, denk ik, deze keer.
Ja, het is wel een hele...
Het is een fascinerende zaak.
Fascinerende zaak, smeuig.
Misschien moeten we snel...
bijna niet zeggen, maar...
Het is ook een recente zaak. Het bijzondere is, het is een nog niet helemaal afgeronde zaak.
Klopt. Het is nog een hoger beroep. Maar laten we gaan naar de dag van de moord. Dat is zondag 9 juli 2017.
In de nacht.
Ja, beter gezegd de nacht zaterdag 8 op zondag 9 juli 2017. En wat is het nieuws van die dag? Nou, dat is Hamburg. Daar is de G20-top. En na die top blijft Hamburg eigenlijk gehavend achter. Er zijn alleen maar rellen. Daarnaast is na 9 maanden de Iraakse stad Mosul geheel heroverd op de terreurorganisatie IS. Die heeft 3 jaar lang de stad ingenomen.
En als Ajax-fan weet ik natuurlijk dat Abdelhak Nouri net zijn hartstilstand had gekregen.
Ja, heel triest, de dag daarvoor.
En onze nummer 34.
Geen idee eigenlijk hoe die er op dat moment nog uit zou komen. Nu weten we beter. We hebben ook Robert Gesink. Die valt letterlijk uit de Tour naar een valpartij. Maar ook goed wielennieuws. Anna van der Breggen wint voor de 2e keer de Giro Rosa. De vrouwelijke Giro d'Italia.
En dat zal niet de laatste keer zijn dat ze
nee,
die wint.
Heel goed. Want hoe toevallig. Afgelopen week heeft ze deze voor de 3e keer opnieuw gewonnen. Dus bij deze gefeliciteerd, Anna. Het weer. Het is een prachtige zomerdag in een zeer onstuimige, wisselvallige zomermaand. Het is rond de 21 graden in het noorden van Nederland. En de zomerhit in de top 40 is... Despacito van Luis Fonsi.
Maar die gaan we verrassend genoeg deze keer niet laten horen. Nee, want we hebben het over de Friese festivalmoord. En dat is natuurlijk, dat zegt het al, daar wordt muziek gemaakt. En wat voor muziek? We hebben het over het Friese Force Beach Festival.
Ja, denk je dat het Friese Force is of is het Friese Force?
Nou, ik ga niet zeggen dat mijn Fries sterk is, dus ik... Doe het gewoon een beetje op zijn algemeen, algemeen bekend, bespraakt Nederlands, whatever. Maar de muziek die daarbij hoort, en dat is ook de muziek die klonk op het moment dat de centrale figuur Tjeerd van Zeggeren van het festival wegging, was muziek van de Vandenbergs of de Vandenbergs Moonkings, het nummer Tightrope. Should have seen it coming from my... Ja, ja, dat is wel eens even wat anders dan een vrolijke zomerhit. Dit is natuurlijk hardrock.
Hardrock.
Dat hoort bij een festival.
Goed, in de nacht van 8 op 9 juli, dus 2017, kwam Tjeerd van Zeggeren, we noemden zijn naam net al, uit Kolmerswaag door een misdrijf om het leven. Nadat hij het festival, ik noem het dus Friese Force, Friese Force in de West-1 had bezocht. En je raadt het al, dit vindt dus allemaal plaats in Friesland. Misschien kun jij een leuke omschrijving geven van het dorp. Misschien ben je er weer geweest.
Nou, ik heb wel eens een fietstochtje door Friesland gemaakt. De 11 steden gefietst. Ik vind het een schitterende provincie. Maar ik denk dat ik dit desbetreffende weiland... En dat ligt aan de hoek van de Buterwei en de Vogelzang. Ik denk dat ik daar nooit geweest ben. Ik heb het ondertussen natuurlijk via alle moderne middelen Google Maps goed bekeken... Ja, het is een hele mooie groene omgeving en het festival zelf werd eigenlijk gehouden aan een mooi watertje. Vandaar ook het woord beach, denk ik. Ja. Waar ik zag dat eigenlijk mensen van alle leeftijden die dag, 8 juli, een enorm leuk festival hadden.
Ja, dus cheered ook. Ja. Wat is er dan in vredesnaam gebeurd die nacht van 8 op 9 juli? Nou, wat we weten is dit. De 37-jarige cheered, die ging dus naar dit festival in de Westen 1. Het lag een paar kilometer van zijn woonplaats in Kolmezwaag. En de volgende dag, aan het einde van de ochtend, vindt een wandelaar die toevallig zijn hond daar uitlaat, het lichaam van cheered in een weiland compleet verminkt.
Flink op zijn hoofd ingeslagen. Echt heftig.
Dus de avond daarvoor, die 8 juli, gaat cheered eten bij een vriend. En ze gaan met de boot naar het festival. Zijn vrouw Jessica, die zou hem dat 's nachts met de auto na het festival ophalen bij de Butterwaai. Dus vlakbij het festival.
Hadden daar rond 12:30 afgesproken.
Ja, ze lopen elkaar alleen echt te mis. Dus Jessica is daar om 12:30, die blijft daar tot 12:45. Ze is er met de auto gekomen, ze had hem beloofd om op te halen, maar op het afgesproken tijdstip heeft ze niemand gezien, cheered niet. Ze heeft een rondje gelopen, geen spoor van haar man. En dan is ook nog het ellendige dat haar telefoon, die ze toevallig in de auto had laten liggen, dat kwartier, dat scherm was zwart, dus haar batterij was uitgevallen. Ze is toen naar huis gegaan. Ze hebben 3 kinderen samen. Hè? Haar 3 kinderen lagen alleen thuis. Dus ze is teruggegaan naar huis. Ze heeft haar schoonouders gebeld, de ouders van cheered. En samen met cheered's vader is ze teruggegaan naar het festivalterrein om hem te zoeken.
Maar helemaal geen spoor van cheered.
Nee. Nou, misschien moet ik even vertellen, wie was cheered?
Cheered was 37 jaar. Hij kwam uit een familie van zeggeren die een best wel bekende rijwielhandel hadden in Kolmezwaag. Maar zelf was hij verder gegaan met het online verkopen van scooteronderdelen. Dat deed hij via de website opvoeren.nl. Ja. Nou, de prima naam.
Ja, maar alleen als je het intikt in Google, je beste vriend, dan kom je toch wat
mindere reviews tegen.
Ik zag zelfs bij Radar. Dat,
het schijnt ook Radar gehaald te hebben. Ja. Nou heb ik daar zelf ook ervaring mee, dat kan gebeuren. dat is niet per definitie altijd negatief, maar... Nee. Dat was in ieder geval kenmerkend en hij deed het volgens mij best succesvol.
Ja, een leuke familieman, zoals al zeiden, 3 kinderen, getrouwd met de Duitse Jessica.
Hij woont 34, Jessica.
Ja, ze wonen in Kolmezwaag. Daar ben je dus niet geweest, Eddie, jammer. Nee. Dat is een hele kleine, gelovige, hechte gemeenschap. Hè? Het ligt net onder Dokkum. Iedereen kent elkaar daar en dat blijkt ook na zijn moord. Dat in de advertenties in de krant heeft hij dus iets van 19 advertenties. Dus het hele dorp leeft mee. Het heeft een enorme impact daar.
Zij werkt ook bij cheered in het bedrijf. Verder.
Je hebt het nu over Jessica.
Ja, over Jessica. Ja. Verder heb ik gezien, ze is algemeen bestuurslid bij de kinderopvang. It Vrottas Honk. Nou ja, een jong stel met 3 kinderen.
Die politie die komt bij het plaatsdelict en die gaat in eerste instantie uit van een aanrijding. Want hoe lag hij erbij?
Hij lag op zijn buik, weliswaar een beetje met zijn broek open. Overigens later gebleken dat dat niet was omdat hij moest plassen, want dat zou je natuurlijk ook nog verwachten dat een kerel dat moet doen, maar zijn blaas was vol. Hij had een schedelfractuur, hij had ook 2 behoorlijk impactmomenten op zijn hoofd gehad, ook 3 op zijn lichaam, onder andere op zijn hals. Ja, heftig op zijn hoofd geslagen. En er waren dan ook kunststofdeeltjes gevonden en metaaldeeltjes en ook blauwe verf. Allemaal op zijn hoofd, lichaam. Ja.
Dus ze zijn op zoek gegaan naar een auto, blauwe auto.
Ja,
ze zijn op zoek. Blauwe verfdeeltjes.
Ja, en je moet je voorstellen, het was in een weiland, maar het was wel aan de rand van een dorp. Het was niet... midden in een verlaten weiland, was vlakbij een bossage.
Maar dan zou die dus aangereden zijn en dan zou die dus een stukje versleept zijn, dat weiland in.
Ja, of misschien zelfs heel veel weggeslingerd, maar dat was toch allemaal, nou ja, dat werd onderzocht.
Ja, dat is best wel opvallend ook, want die politie doet dan een oproep via Facebook om getuigen te vinden. En dat is eigenlijk vrij nieuw, dat is de 2e keer dat ze dat daar doen, dus best bijzonder. Ze hebben camerabeelden gekeken van het muziekfestival. Ook om te kijken, is daar iets raars gebeurd? Was er een geheime minnares?
Ja, maar kijk, een festival, daar zullen ongetwijfeld ook wat beschonken lieden rondlopen. Wellicht ook mensen die wat dingen gebruiken. Ik weet niet, misschien een beetje bevooroordeeld erin. Maar ja, allerlei scenario's werden natuurlijk overwogen. Drugsgebruik, mensen onder invloed, misschien ruzie gekregen met iemand.
Ja, het blijkt alleen op die camerabeelden dat hij daar dus alleen een beetje rondliep. Hij was helemaal geen festivalganger. En volgens mij, ik lees het niet, maar ik krijg de indruk dat hij het mooi vond. Dat hij het misschien helemaal niet zo naar zijn zin heeft gehad daar. Hij liep in ieder geval alleen rond. Dus het scenario eigenlijk van die aanrijding, dat is toch al snel van tafel geveegd. Want bleek dat hij na het zware klap op het hoofd heeft gekregen. En eigenlijk waarom het helemaal uitgesloten is, is omdat het lichaam, zien ze, is niet verplaatst.
Nee, dus niet versleept.
Niet versleept, niet
geen
verplaatst.
Geen sleepsporen. Dus op dat moment is er eigenlijk, ja, blijft het totaal in het ongewisse wat er gebeurd is.
Ja, denk jij dat? Ik denk het niet, want ik denk dat zij zijn vrouw Jessica misschien al meteen verdacht hebben. En dat ze misschien die aanrijding naar buiten hebben gebracht om haar misschien uit de tent te lokken.
Nou, er gingen natuurlijk allerlei geruchten daar in dat kleine dorp, die kleine gemeenschap. En het was toch wel redelijk bekend dat ze een vrij slecht huwelijk hadden, Jessica en Tjeerd. Dus dat zou misschien dan best wel de aanleiding geweest kunnen zijn dat ze toch ook naar Jessica zijn gaan kijken.
Ja, want al snel zijn alle pijlen gericht inderdaad op Jessica. En wat ik dus denk, wat ik net zei, is dat de politie toch al vrij snel eigenlijk uitging van haar, is omdat zij thuis hadden zij afluisterapparatuur geïnstalleerd.
Ja, ze hadden natuurlijk geen moordwapen. Dat is geen smoking gun, zoals dat heet. En ook geen hard bewijs. En toen zijn ze uiteindelijk gaan kijken op welke manier ze meer informatie konden vergaren. En heeft de politie inderdaad, wat jij zegt, afluisterapparatuur geplaatst in de woning van Zeggeren.
Ja, ze hebben ook een kopie genomen van haar telefoon. Dat heet dan een logische kopie. Dus dat alleen de oproepen kun je dan eruit halen. En de zoekgegevens.
Ja, berichtjes.
Ja, toch duurt het 5 maanden na Tjeerds dood. 5 maanden dat het onderzoek eigenlijk pas een verrassende wending neemt. Jessica die heeft een afscheidsfeestje gegeven. Want Jessica die wil met haar 3 kinderen net voor kerst emigreren naar Duitsland. Waar ze vandaan komt.
Terug naar Doormagen.
Ja, en ze heeft een afscheidsfeestje heel cru op de locatie waar ze eerder hun huwelijksfeest vierde. Maar goed, dat afscheid komt er. Alleen op een hele andere manier, want uiteindelijk staat de politie voor haar deur.
Ze wordt meegenomen.
Ja, en vanaf dat moment is Jessica eigenlijk vastgezet tot op de dag van vandaag.
De hoofdverdachte.
Maar goed, is wat we dat vertelden. Er is geen moordwapen, er is geen hard bewijs, wel afluisterapparatuur in haar huis. Waarom is Jessica eigenlijk meteen verdacht?
Nou, dan denk ik dat we toch eerst even moeten aangeven dat dat huwelijk zo slecht was tussen deze twee. Ze waren getrouwd in augustus 2013, maar hadden toen al 2 kinderen. Later nog een 3de kindje geboren. Ja, het ging hartstikke slecht tussen die twee. Ze waren in voorbereiding van een scheiding, blijkt. Het is ook zelfs zo dat de verdachte, dus Jessica, die had al eerder aangifte gedaan van mishandeling. Ze noemde het huwelijk wel oorlogsgebied. Nou, dat vind ik, dat klinkt wel alsof mensen daar met messen en dingen achter elkaar aan zitten.
Nou, dat klopt.
Dat is ook een keer gebeurd.
Ja, hij, maar dat is niet zij.
Nee.
Hij vertelt dat hij bedreigd is geweest met een mes.
Ja, nou, en wat zijn eigenlijk de dingen die spelen in dat huwelijk? Zij zegt steeds, ja, ik krijg gewoon te weinig geld voor het werk wat ze dan met name ook in de zaak doet voor Tjeerd. En hij noemt haar eigenlijk verkwistend. Ik denk dat dat huwelijk echt heel, heel, heel slecht was.
Misschien moeten we ook nog even de plastische chirurgie noemen. Tenminste, dat heb ik gevonden. Ik neem ja en jij ook.
Heb ik ook gezien, Carrie.
Ja, want dat had zij gepland hè, bij een kliniek. En dat is namelijk ook wel eigenlijk heel raar. Ze heeft op 23 juni, dus dat is 2 weken voor die dood, heeft zij een pre-operatieve anesthesiegesprek gepland op 25 juli. Maar wat wil nou? 22 juli zouden ze vertrekken op vakantie naar Malta. Die vakantie was in januari al geboekt. Dus zij heeft tijdens die vakantie in Malta heeft zij een afspraak bij de kliniek geboekt.
Zou nog een vergissing kunnen zijn?
Nou,
maar ik denk dat die plastische chirurgie was wel een dingetje. Want het zou een kostbare operatie zijn, €8.000.
Wat kun je daarvoor doen?
Vragen wij ons af. Weten we niet, want we hebben daar geen ervaring mee. Of wel?
Nee.
Nee? Oeh, Carrie, eerlijk. Heel,
heel
goed.
Eerlijk, ja.
Nee, dat was wel een dingetje, want Tjeerd heeft meerdere keren ook gegoogeld op het afzeggen van die afspraak. En dat was echt een discussieding. Dus daar ging het dan ook om geld.
Ja, dus eigenlijk zijn er twee dingen. Haat, dus dat afbrokkelende huwelijk en het geld.
Ja, maar dat geld is nog wel iets meer dan alleen maar de operatie. Ze hadden een wederzijdse levensverzekering afgesloten voor een serieus bedrag, $6,000. Later verklaart Jessica dat ze daar geen weet van had, althans niet van het bedrag. Maar er is een vriendin die zegt, nou, dat was wel bekend, dat bedrag. En duidelijk dat daar een financieel motief in kan zitten.
Ja.
Het was natuurlijk ook zo, waarom zijn ze dan niet gescheiden, zou je afvragen. En dan is toch wel de conclusie dat ze niet konden scheiden vanwege de financiële omstandigheden.
Nou is wel zo, nu hebben we natuurlijk goed gespeurd. Als we dus kijken hoe hij gevonden is, dan merk je al meteen één ding. Zij is vrij klein en tenger. De verwondingen die hij heeft, dit kan bijna niet alleen gedaan zijn.
Nee, een medepleger is zeer waarschijnlijk als je ziet hoe Tjer toegetakeld was.
Ja, en er gebeuren namelijk ook voor de twee weken voorafgaande aan de dood van Tjer, gebeuren er een paar opmerkelijke dingen. Eentje is daarvan is haar verjaardag. Ze is 24 juni jarig. Twee weken voor Tjer's dood. Gebeurt iets heel raars.
Ja, wat gebeurt er? 's Ochtends in alle vroegte.
Half zeven.
's Ochtends. Best vroeg staan de moeder van Jessica, zij heet Sylvia.
Aus Deutschland.
Aus Deutschland. En haar oom heet Uwe. Dat is overigens een broer van haar vader. Die staan voor de deur in alle vroegte.
Ja, dat is ongeveer 3,5 uur rijden vanuit Dormagen.
Wilhelmshaven. Althans, daar woont de oom.
3,5 uur rijden. Maar wat zegt Jessica? Mijn moeder komt wel vaker op zulke rare tijden.
Wilde ons misschien verrassen.
Ja, nou, dat zou best wel een verrassing zijn als mijn moeder om 6:30 met mijn oom voor de deur staat. Maar het rare is, Tjeerd heeft tegen zijn vader verteld hoe het ging. Dus zijn vader heeft kunnen vertellen, inderdaad, als getuige. Jessica is 's ochtends vroeg 2 keer naar beneden gegaan. Heeft ze fluisterend telefonisch contact gehad. Ze heeft 2 keer de deur van het slot gehaald. Tjeerd is dus 2 keer naar beneden gegaan om die deur weer dicht te doen. En vervolgens om 6:30 wordt er voorzichtig op het raam geklopt. En staan die moeder en die oom dus plotseling, die helemaal uit Duitsland zijn gekomen, voor de deur.
Ja, en de auto staat wat verder van het huis. En dan zou je zeggen, nou ja, is dat zo spannend? Maar blijkbaar had de moeder was slechter been.
Ja, die had artrose.
En de oom die had net een knieoperatie gehad.
Dus ze hebben ook nog een heel groot erf.
Ja, dus waarom zou je de auto verder wegzetten? Het is toch een raar bezoek geweest.
Ja, dat bezoek duurt dan heel kort. 9:30 zijn ze weer vertrokken. En daarna hebben ze dus die oom en die moeder hebben ze een rondje in de buurt gereden.
Ja, want en dan rijden ze een beetje door de provincie. En dan komen ze verrassend genoeg toch ook langs die plek van de Butterwei en de Vogelzang, waar uiteindelijk later ooit Tjeerd gevonden wordt. En als dan gevraagd wordt aan hun waarom ze ook daar geweest zijn, dan zeggen ze, ja, we waren verdwaald op de terugweg. Maar we weten ondertussen allemaal dat ze waarschijnlijk met een navigatiesysteem reden. Dus ja, hoe waarschijnlijk is het dan dat je nog door de provincie gaat dolen?
Nog waarschijnlijker is, Jessica heeft de avond voor hun bezoek, hun hele onverwachte bezoek, heeft zij op de computer opgezocht de route van Wilhelmshaven naar Kolmenswaag.
Ja.
Nou, heel toevallig, toch?
Als je het, ja, dus zo verrassend was dat bezoek niet.
Nee. Dan zijn er 42 appjes die over en weer gaan tussen moeder en Jessica. Die appjes heeft Jessica allemaal verwijderd uit de telefoon. Want ze verwijdert eigenlijk heel vaak berichten. Want Tjeerd is jaloers. Tjeerd controleert
ja,
haar.
Ja, de duivel zou daarin zitten. Dat kan natuurlijk een beetje met het geloof te maken hebben.
Ja.
Want ze verwijdert ook haar hele WhatsApp af en toe. En dan installeert ze dat opnieuw. Maar ik denk dat we zitten nu op 24 juni, 2 weken voor het overlijden van Tjeerd. Maar 1 week daarvoor, 1 juli, gebeurt er toch ook wel echt iets bijzonders.
Ja, dat is
Dat is een poging wellicht tot vergiftiging van Tjeerd. Althans,
ze waren inderdaad bij die moeder geweest in Duitsland. En op 1 juli voelt Tjeerd zich niet helemaal lekker. Last van buikkrampen en hij denkt aanvankelijk dat het komt van het eten bij de McDonald's. Maar zijn ouders die vertellen dan dat hij het vermoeden heeft gehad dat hij vergiftigd is.
Ja, het drankje wat hij dronk had een vreemde smaak. Later blijkt ook dat Jessica gezocht heeft op allerlei giftige planten.
En, dat is drinken van insuline.
Ja. Dus misschien dat daar al een eerste poging geweest is. En dit is natuurlijk een beetje het bekende complotdenken. Om Tjeerd het leven zuur te maken.
Nou, maar als ik dus terugga naar die 24 juni, die week ervoor, met dat korte bezoek om 6:30, waar de deur van het slot is gehaald en geklopt is op het raam, ik denk dat dat de eerste poging al is geweest.
Dat zou ook al
ik denk dat zij toen al een plan hebben gehad, maar doordat Tjeerd wakker was en alles door had, hebben ze het uiteindelijk niet gedaan. Maar ik denk dat er die dag eigenlijk al iets had moeten gebeuren.
Dat was misschien de eerste missie
van
de Duitse familie.
Ja. Het is wel grappig eigenlijk, of grappig, maar die oom, die Tjeerd kende die oom ook helemaal niet. Hij had die oom nog nooit gezien. Dat was de eerste kennismaking, die verjaardags van Jessica, dat hij die oom zag.
Ja, die oom die kwam bijna een beetje uit het niets.
Ja.
Maar is het wel goed om te zeggen dat Jessica haar vader eigenlijk nooit gekend heeft? En deze oom, dat is de broer van haar overleden vader, ja, kan natuurlijk voor haar wel een belangrijk figuur geweest zijn. Maar voor Tjeerd was het in ieder geval een grote onbekende.
Ja, het was een beetje. Tjeerd vond hem een beetje een Hells Angels type.
Ja.
Mogen we dat zeggen?
Nou ja, dan weet je in ieder geval dat het geen klein mannetje was.
Nee, dat denk ik ook niet.
Maar een grote stoere vent, toch?
Ja, dat denk ik wel. Nou, er komt steeds meer contact hè, met die oom. Dus die oom was eigenlijk nooit in beeld. En vanaf die 24e gaat ze heel veel WhatsAppen. En op een gegeven moment gaat ze niet meer appen, maar gaat ze alleen nog maar bellen met hem. En zij zegt, Jessica die zegt dan, ja, ik wil het contact herstellen. En hij heeft dus die knieoperatie net gehad, dus ik ben heel geïnteresseerd in zijn knieoperatie. Maar dat is best raar dat die oom ineens in dat leven komt opduiken. En dan hebben we behalve de oom en de moeder van Jessica is er nog een derde figuur. Dat is de ex van Jessica.
De ex-vriend.
Ex-vriend.
Patrick T.
Ook uit Duitsland.
Ook uit hetzelfde plaatsje Dormagen. Daar is hij een vrij succesvol zakenman. En ook goed en bijzonder om te melden is dat Jessica tijdens het slechtlopende huwelijk ook weer is vreemd gegaan met haar ex. Die was dus nog steeds in beeld.
Ja, dat jaar nog, hè? Begin van 2017. Dus echt vrij recent.
Ja, en ook volgens mij bekend bij Tjeerd. Ik denk dat dat...
Dat was bekend. En dat was namelijk ook de reden dat zij dus continu al die appjes ging wissen. En al die berichten ging wissen. En de app afgooide. Want Tjeerd was vrij jaloers. Dus...
En wantrouwend misschien.
Ja.
Het ging gewoon niet goed tussen die twee.
Nee. Maar die Patrick die komt in beeld. Want wat was het geval? Jessica die zat vast. En die schijnt aan een medegedetineerde te hebben verteld. Dat haar ex bij de moord betrokken was.
Ja, maar... Die zouden ze nooit vinden, want die zat in het buitenland.
Ja.
En en passant heeft ze ook nog iets gemeld over een mogelijk moordwapen, een ijzeren pijp. Maar ja, wat gedetineerden met elkaar bespreken. Ik weet het nooit, je moet het misschien ook met een korreltje zout nemen. Het kan ook een bepaalde manier zijn van aandacht trekken.
Ja,
het
dat
is altijd lastig.
Nou, plus ze hebben die Patrick hebben ze nagetrokken en hij schijnt echt wel een sluitend alibi te hebben.
Nou, dat ging in twee stappen. Eerst zei hij dat hij op een huwelijkspartij was geweest. Maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Dat was 6 weken eerder. Maar later bleek hij die avond iemand weggebracht te hebben naar een huwelijkspartij. Maar je moet bedenken dat deze ex werd pas gearresteerd in januari 2019. Dus dat is 1,5 jaar na de daad. Ja, alibi natrekken 1,5 jaar later. Moeilijk.
Ja.
Ik heb mijn twijfels bij alibis die zoveel later pas nagetrokken worden.
Ja. Nou goed, dus we hebben dus wel die familieleden. Die oom, dat is ook wel opmerkelijk, hè? Die oom die...
De moeder is ook gearresteerd geweest.
Ja, in de rechtszaak. Ja.
Toen ze na een zitting ging, werd ze gearresteerd. En uiteindelijk ook niet voorgeleid. Dus zowel de moeder als de ex-vriend zijn uiteindelijk wel gearresteerd, maar niet voorgeleid. Dat betekent dat de rechtbank toch onvoldoende aanknopingspunten, leesbewijs...
Ja, want het enige bewijs dat ze hebben is dus die telefoongegevens dat die moeder... zaterdag 8 juli, dus die avond voor de moord in Nederland was... want ze heeft een sms'je binnengekregen op haar telefoon met welkom in Nederland.
Later weer verwijderd, volgens
mij. Heeft ze verwijderd, maar dus aan de zendmastgegevens en haar telefoon... kunnen ze constateren dat en die moeder in Nederland is geweest. Vervolgens heeft ze haar telefoon uitgezet. En hetzelfde geldt voor die oom. Die oom heeft ook de hele nacht en gedeelte van de ochtend de telefoon uitstaan... waarvan zijn partner dus later verklaart, hij zet zijn telefoon nooit uit.
Nee, nou, hier komen we nog wel even op terug... Want die oom die heeft een verklaring voor alles. Maar de vraag is, Vinden wij die verklaring plausibel? Vind ik.
Nou, laten we even gaan naar de bewijzen allemaal eigenlijk tegen Jessica. En dan beginnen we even met de getuigen. Er zijn namelijk de nacht van de moord zijn er twee personen die ook naar het festival zijn geweest, die daar in de buurt rondlopen. En die ook rond 00:30, het tijdstip dus dat Tjeerd waarschijnlijk vermoord is, daar in de buurt zijn.
Eentje die biedt een lift aan volgens mij. Ben ik ook tegengekomen.
Ja.
Maar de belangrijkste getuige...
is die fietser.
Ja.
Ja, die fietser die passeert die auto. Hè. Die ziet een auto staan aan de rand dus van het weiland. En zij ziet dan twee personen het weiland inlopen. En vermoedelijk met zwarte hoodies. Vermoedelijk aan het postuur te zien een man en een vrouw. En zij schijnt ook nog gezien te hebben... dat vind ik wel knap trouwens in het donker...
Maar de auto stond onder een lantaarnpaal.
De auto stond onder een lantaarnpaal, maar ze zag in de mouw van een van die twee hoodie-mensen... zag ze eigenlijk iets, het leek op een koevoet.
Zo noemt ze het.
Ja. Dat deze getuige wel echt is, dat trekken ze er in na. Hè? Dat is een vriendin met wie ze op het festival was... die op hetzelfde tijdstip wilde vertrekken. Maar die moest nog wachten op een taxi. Ze hebben die taxi nagetrokken. Het schijnt allemaal te kloppen.
Qua tijd klopt het helemaal.
Ja. Dus dat zijn de getuigen. En dan komen we echt bij het smeuïge gedeelte, de gesprekken en de sms'jes.
Helemaal uitgeplozen door een telecomdeskundige.
Ja, want
volgens mij is Carrie onze telecomdeskundige.
Ja, Tjeerd heeft een Samsung Galaxy S5. Dat ligt nagenoeg heel vreemd naast zijn lichaam in het weiland. Dus niet in zijn zak.
Maar... net als zijn portemonnee.
Ja.
Zijn portemonnee en telefoon lagen naast hem in het weiland.
Ja, die telefoon die wordt leeggetrokken. Dus daar wordt alle data uitgetrokken. Dat doe je op een hele professionele manier.
Het OFET-systeem is dat. Israëlisch bedrijf die dat doet.
SMS'jes, WhatsApp'jes.
Maar ook foto's van heel lang geleden.
Agenda's, zoektermen uit Google Chrome. Verwijderde foto's. Alles kun je terugvinden.
Zelfs de stand van de telefoon.
Ja, maar daar komen we later op.
Wel bijzonder.
Tjeerd is namelijk... die avond van het festival is hij 52 keer gebeld of ge-sms'd door Jessica. Nou, dan zou je als man toch eigenlijk al moeten denken, er is iets niet in de haak. Ik bedoel, als jij door jouw lieve D op een avond 52 keer gebeld en ge-sms'd wordt.
Nou, ik denk dat zij er zeker van wilde zijn dat Tjeerd naar de plek ging die zij in gedachten had.
Dat denk ik ook, maar dat kun je ook 5 keer doen, toch?
Ja, maar... ze was misschien bang dat hij toch het verkeerde weiland in zou lopen.
Nou,
zij zegt overigens dat hij die plek had bedacht.
Ja.
Maar dat is natuurlijk echt heel opmerkelijk.
Nou, in ieder geval 11:48 heeft Jessica inderdaad aan Tjeerd gevraagd om naar de Boetewaai te komen. Dus dat is de plek waar hij gevonden is. Ik zou graag iets van je horen. Kom naar de Boetewaai. Dat is vlakbij. Hoef je alleen maar rechtdoor te lopen, stuurt ze. Het laatste contact is dan, dus dit was 11:48. Het laatste contact is dan een heel kort telefoongesprek van 30 minuten om 22:22. En daarna is er geen telefonisch contact meer tussen die twee.
Zij is dan nog thuis?
Ze is nog thuis, ja. En een uurtje later stuurt ze dan een sms, maar dan is hij dus al lang overleden. Ja, dat is dus eigenlijk heel raar dat je dus 52 keer gebeld wordt. Gaan ze naar de zoekgeschiedenis?
En dan hebben we het nu over de telefoon van Jessica of de telefoon van Tjeerd?
Dan hebben we nu over de telefoon van Jessica.
Ja.
Ja, daar is dus een kopie van genomen 2 dagen na die dood. Hè? Dus een simpele kopie.
Ja, alleen de oproepen en de zoekgeschiedenis kun je eruit halen.
En dan blijkt wat we eerder hebben gezegd... dat hij WhatsApp dus in een korte periode 17 keer heeft geïnstalleerd... en weer heeft verwijderd. En ook in de nacht van Tjeerds dood.
Ja, 3:30 s'nachts geloof ik.
Ja, dus het waarom? Waarom het verwijderen en installeren van de app? Dus het gaat niet meer op van mijn vriend is jaloers. Want...
nee, ze beweert dat hij vaak crashte. En dat ze hem dan opnieuw moest installeren... en later heeft de politie zelfs bevestigd toen ze aan het onderzoeken waren... dat hij inderdaad wel eens crashte. Dus haar verklaring.
Gaan we door naar die locatiegeschiedenis, oftewel de Google Timeline. Dat is dus... je Google Timeline is gekoppeld aan een Google-account. Dus als jouw locatievoorziening is ingeschakeld... dan kan Google dus een hele nauwkeurige tijdlijn van locaties bijhouden. Ja. En dat is dus gebeurd op die avond van de moord. Jessica die rijdt s'avonds rond 22:00 naar een dorpje vlakbij. En ze stopt dan langs de kant van de weg. Ze keert en ze rijdt weer terug naar huis. Nou, hoezo? Want ze beweert dat ze die avond is thuis geweest... en ze heeft 3 kinderen die thuis liggen te slapen. Wat zegt ze dan?
Ze zegt dat ze misschien even naar de glasbak moest.
Ja.
Maar die glasbak ligt ongeveer op 800 meter.
Klopt.
En ze had 2,5 kilometer gereden.
Ja.
Wellicht iemand opgepikt.
Dat is heel plausibel.
Zou kunnen.
Heel plausibel. En dan dus locatieonderzoek in die moordperiodes, in die tijd van 12 uur, 1 uur. Zij is inderdaad thuis, dus het laatste telefoongesprek, 22 over 12, is ze thuis. Ze gaat dan 2 minuten later vertrekt ze. Binnen 10 minuten is ze op die boetewaai, op die afgesproken plek. En dan zien ze aan de locatie van zijn telefoon en haar telefoon, volgens Google, dat ze vlak bij elkaar zijn.
Hoeveel meter? 15 meter afstand kunnen ze...
Ja, ze kunnen echt wel, ja.
De vraag is natuurlijk, hoe betrouwbaar zijn die gegevens?
En
ja.
Ja, dan heb je dus in de rechtszaak heb je een telecomdeskundige, René Pluimers. En die zegt eigenlijk dat de nauwkeurigheid van Google minder zeker is dan de politie denkt.
Ja, het ligt ook aan de omgeving. Is het een open weiland of is het in de stad? Een feit is, ze zijn natuurlijk heel dicht bij elkaar geweest. Maar Jessica die ontkent dat ook niet en zegt, ja, ik was naar hem op zoek, dus ik ging daar naartoe. Maar ik heb hem niet gezien. En de vraag is, hoe waarschijnlijk is het dat ze elkaar niet gezien hebben?
Nou, oké. Stel je voor, dat zou kunnen. Dat is niet eens zo gek. Maar op dat moment wordt Tjeerd vermoord. De kans dat hij geen geluid maakt bij deze aanval en dat zij daar niets van mee heeft gekregen, zoals ze zelf zegt, dat is dus natuurlijk totaal onwaarschijnlijk. Daarnaast staat die auto geparkeerd onder lantaarnpaal. Dus hij zou zeker die auto ook gezien moeten hebben.
Ja, want ze waren daar natuurlijk met het idee om elkaar te ontmoeten. Dus dan ben je ook echt gericht naar elkaar op zoek.
Ja, alleen wat is natuurlijk het hele rare. Zij is een kwartier naar hem op zoek. Waarom neem je dan je telefoon niet mee? Waarom laat je je telefoon in de auto liggen?
Precies op dat moment had ze de telefoon in de auto liggen. Zij geeft dan wel aan, ja, daar zijn daar allemaal bossages. Klopt, heb ik ook gezien op Google Maps. Maar dan nog, als je naar elkaar op zoek bent, kijk je natuurlijk even verder. Herken je die auto? Zou je geluiden moeten horen? Heel vreemd. En dan ook nog op dat moment juist geen telefoon bij je hebben.
Ja.
Terwijl er eindeloos contact geweest is om dit goed te laten lopen, deze ontmoeting.
52 appjes, ja, ja, ja. Goed, dan gaat ze dus terug kwart voor 1. Ze heeft hem niet gevonden na een kwartier zoeken. En wat blijkt dan? Haar telefoon in de auto, haar schermpje is zwart en haar batterij is uitgevallen.
Dat zegt zij.
Dat zegt zij. Nou, dan hebben we dus deze telecomdeskundige meneer Pluimers, die dat ook dus allemaal vertelt. Wat schijnt er het geval te zijn? Een telefoon, het is even een technisch faaltje, een telefoon registreert iedere 20 seconden het batterijpercentage. Maar er is één probleem. Die accugegevens, die je kan bekijken, die worden na 5 dagen overschreven. En omdat er dus slechts eerder een logische kopie is gemaakt na 2 dagen na die moord.
Van Jessica's telefoon?
Van haar telefoon. En Jessica pas na 5 maanden is aangehouden, zijn al die accugegevens natuurlijk al lang niet meer beschikbaar. Dus die politie kan niet controleren of haar telefoon inderdaad echt op was. Maar, daar komt ie. Oudere iPhones die gaan, als het batterijpercentage lager is, in een zogeheten throttling mode. Dat is een trucje van Apple, om de iPhone dan af te remmen als de telefoon geen piekprestaties meer kan leveren. Nou, die batterijpercentage van Jessica's iPhone, die dus niet meer te achterhalen is, dat is jammer, maar die geschiedenis van die throttling mode, die is dus wel te zien. En in die avond voor de moord gaat de telefoon van Jessica uit deze modus. Wat betekent dat de batterij minimaal 40% is opgeladen. In die uren daarna schiet die modus dus ook niet meer aan. Dus, wat zegt deze meneer Pluimers in de rechtszaak, het is veel waarschijnlijker dat die telefoon op dat moment door de gebruiker, dus door Jessica, werd uitgeschakeld. En er was dus geen lege accu.
Nee, en dit Bam. Is één van de elementen die door Jessica natuurlijk niet voorzien.
Ja, dit is zo mooi. Dit is zo technisch wat kan tegenwoordig. Ja.
Dit is natuurlijk een digitaal spoor.
Ja.
Ook bijzonder is het natuurlijk dat ze er veel langer over doet om weer naar huis te gaan dan waarschijnlijk zou zijn.
Ja.
Want ze doet er 25 minuten over. Het is een ritje van 8 minuten heen gebleken.
Ja.
Terug 25 minuten. Je hebt al aangegeven dat er via allerlei camera's hebben ze die auto wel voorbij zien komen. Ik geloof niet dat het hele scherpe beelden zijn, maar ze hebben toch een tijdlijn van die auto kunnen maken. Ja, zeer waarschijnlijk dat zij daar iemand heeft afgezet op een bepaalde plek.
Ja, want we hebben al geconstateerd dat die moeder en die oom die zaterdag in Nederland zijn aangekomen.
Ja. Nou, ik denk wel nog even belangrijk als we afronden over de telecomgegevens. Het schijnt zo te zijn dat er 1 minuut en 1 seconde verschil zit tussen de metingen van de afstand. En dan gaat het dus om, hebben ze elkaar nou wel of niet gezien? En de telefoon die lag volgens Jessica in de auto. Nou, wij hebben een beetje zitten rekenen, Carrie en ik. Wat zou je in 1 minuut kunnen doen? Hoeveel meter zou je dan verder uit elkaar kunnen lopen, rennen? Maar ja, waarom zouden ze rennen? Want ze zijn elkaar op zoek. Ja, dan kom je niet, wat hadden we berekend, niet verder dan 100 meter.
Ja, moet allebei toevallig in de verkeerde richting uitlopen. Maar je spreekt af bij die auto, bij die lantaarnpaal. Dus dat is onwaarschijnlijk.
Ja. En jij zou nog even terugkomen op de verandering van de hoek van de telefoon?
Ja, oh ja, dat is ook de activiteit die... Ja, want een iPhone die slaat via Google locaties...
Het is ook een Android-telefoon volgens mij met name.
Ja, zij heeft dus die iPhone, hij heeft die Android. Ja. En die Android-telefoon van Cheert, die kan inderdaad zowel locaties als activiteiten registreren.
Ja, dus die telefoon die slaat zelf op of je fietst, of je loopt, of je auto rijdt. En dat is natuurlijk een combinatie van de snelheid en gewoon... Zij kunnen natuurlijk zien op wat voor soort weg je dan bent. En precies in het tijdsbestek waarin het gebeurd zou moeten zijn... geeft die telefoon ook aan dat de activiteit niet bekend is. En wat zou er in die tijd gebeurd kunnen zijn?
Een onbekende activiteit. Even denken. Hij heeft zijn broek los.
Ik denk dat we moeten zeggen wat voor DNA-sporen er allemaal gevonden zijn. Want dat DNA, zegt heel veel.
Het is een waanzinnig intrigerend complot dit. Inderdaad, het DNA.
Nou, het lichaam van Cheert zat vol met het DNA van Jessica. Hebben we het over hals... pols, mouw, schoenen, maar ook de binnenkant en de buitenkant van zijn onderbroek.
We noemen dit ook wel vaginaal celmateriaal.
Ja, er is dus gesext. Nou, de rechtbank beweert dat dat daar gebeurd is. Jessica zegt dat hadden we eerder die zaterdag gedaan. Wat er allemaal in een slecht huwelijk nog mogelijk is, hè?
Zeker.
Heel veel.
Nou, vooral de manier waarop. Dat wil jij wel vertellen, denk ik.
Nou ja, de manier waarop. Wat ik ingewikkeld vind is het feit dat de portemonnee en de telefoon... die worden dus in het weiland naast Cheert gevonden. Maar daar is geen enkel DNA of vingerdruk op gevonden. Dus wel DNA van Jessica op de broekzakken... maar niet op de telefoon en portemonnee. Dus daarvan denk ik toch een medepleger of iemand anders.
Met handschoenen aan.
Met handschoenen aan. Ja. Of misschien de broek uitgetrokken en even uitgeschud en vervolgens elkaar besprongen.
Ja, maar ik wilde eigenlijk even terug nog, want dat vond ik namelijk ook een fantastisch detail. Ze hebben seks gehad in het weiland. Ik bedoel, daar gaan we allemaal van uit. Zij beweert van niets. Zij beweert, we hebben het 's ochtends gedaan. En hoe is dan dat DNA op zijn broekzakken gekomen? En op die polsen? Denk je nou heel hard... Eddie, kom op. Dan ga ik het zeggen. Ze hebben een spelletje gespeeld.
Ja, een aankleedspelletje.
Een aankleedspelletje.
Oh, daar ben ik ook tegengekomen, Carrie. Ja, dat is bij jou top of mind natuurlijk.
Ja,
dat
zeker.
Dat is bij jou top of mind. Ja, ja. Ik wist niet wat een aankleedspelletje was.
Ik ook niet.
Maar dat was het natuurlijk.
Ja.
Ja, dat is in ieder geval wat Jessica beweert.
Ja, zij deed alsof zij een zuster was en Cheert was de patiënt en zij heeft hem aangekleed. Dus zo heeft zij heeft zijn broek en onderbroek aangetrokken. En op die manier is dus DNA-spoor van haar op die zakken en op die mouwen gekomen.
Nou, mijn conclusie is... Ze had ook wat bijzonders aangetrokken. Volgens mij had ze ge-sms'd op enig moment dat ze er leuk uitzag. Of dat ze. Wat had ze? Dat ze ge-sms'd ook alweer, Carrie.
Nee, ze zag er leuk uit.
Ze lag uit. Nee, maar ze heeft Cheert gelokt.
Ik heb me mooi gemaakt voor je.
Mooi gemaakt, gelokt.
Ja.
Nou, en dan krijgen we natuurlijk allemaal bijzondere feiten na het ontdekken van Cheert in het weiland. Want daar wordt hij de volgende ochtend rond 10:30 door een
voorbijganger
ontdekt.
Ja.
Wat had Jessica al gedaan die ochtend? Gezocht op
dit is de topper.
Laatste eer.
Dit is,
dat is een begrafenisondernemer. En dat was eigenlijk nog voordat ze van de politie gehoord had dat Cheert gevonden was.
Ja, zij ontkent hè, dat zij dat gezocht heeft, want er waren meer mensen in huis.
Ja, maar er zat wel een wachtwoord op de computer. Ik vind het vrij bijzonder.
En ze zegt dan ook nog eens ontkent, maar daarnaast zegt ze ook nog... Op dat moment was er al een uur lang bekend dat er iemand dood was gevonden. En dat ging al door het dorp. Ja. En dat was dus niet heel vreemd als je denkt dat het om Tjeerd zou gaan. Maar stel je voor, jouw geliefde is vermist... En je hoort dan, er is inderdaad iets gevonden. Het eerste wat jij doet. Nou, dan ga ik vast even de begrafenisonderneming ga ik even regelen nu.
Ja, en heb je ook uitgevonden wat die moeder al had gedaan in Duitsland?
Die moeder, ja. Die moeder heeft... Ik heb twee uitvoeringen gevonden. De ene zegt tegen haar partner, de andere tegen de buurvrouw. Maar niet uit wie het is geweest. In ieder geval, zij heeft verteld dat haar schoonzoon dood is gevonden.
Maar op een tijdstip dat hij dus in Nederland nog niet gevonden was.
Precies.
Ja. En de oom? Wat was de rol van die oom? Want wanneer wist die nou dat het gebeurd was?
Nou, die heeft wel een raar... Nee, ik weet niet of dat van de oom... Dat was van de oma, geloof ik, hè? Die een heel raar...
Ja, er was nog een heel raar briefje, ben ik ook tegengekomen. Dat was een
sticker.
Beetje... Een digitale sticker met een beetje Duits-Engels berichtje. De vertaling die ik las was, dit is een deegroller.
Nee, je moet even vertellen, een digitale sticker, ik weet niet waar je hem vindt op je telefoon, van een uil met een deegroller.
Ja, een plaatje van een uil met een deegroller en dan een brabbeltekstje erbij, wat ik in de vertaling tenminste ergens tegen ben gekomen. Dit is een deegroller, pak hem en sla hem op zijn kop van de gekke persoon. Dat geeft je een beter gevoel.
Ja, dat is verstuurd de zaterdag voor de moord. En verwijderd.
Ja.
Ja. Oké, dan gaan we over naar nog enkele andere details. We hadden het al eerder over die blauwe verf, hè? Dus die verfdeeltjes. Die zijn op zijn lichaam gevonden.
Maar ook in de auto van Jessica.
Ja.
Ja. En... Stel je voor dat verfdeeltjes waren van een moordwapen. Dan zou je kunnen denken dat het moordwapen uiteindelijk door Jessica in de auto is meegenomen. En wellicht dan... tijdens het afzetten van iemand, hebben we net al besproken, op die manier verdwenen is. Het zou allemaal precies passen. Ik vind het zelfs best waarschijnlijk.
Ja, ik ook.
En die auto van Jessica, die is ook niet direct in beslag genomen. Dat blijkt pas 4 dagen later geweest te zijn. En Jessica had ook de auto nog een klein beetje schoongemaakt.
Nou ja,
iedereen snapt toch dat als je... Ja, ga je auto schoonmaken als je weet... dat hij in beslag genomen wordt. Want ik geloof dat deze op het moment dat de politie voor de deur stond... liep ze naar de auto, haalde ze er nog wat dingen uit. Zij beweerde dat ze er wat broodkruimels uithaalde. Nou, de vader die dat gezien had, die zei... ja, ze haalde er ook de stoelhoesen uit en nog wat andere dingen.
De vader van Tjeerd.
Ja. Ja, dus ik denk dat de politie daar wel een steekje heeft laten vallen... bij die inbeslagname van die auto. Zeker omdat de politie natuurlijk wist dat ze geen moordwapen hadden.
Maar als je die auto goed schoonmaakt... waarom vinden ze dan wel die blauwe verfdeeltjes?
Ja, ik begreep dus
en dat... En geen DNA van bijvoorbeeld van die moeder of van die oom?
Ja, ik begreep dus dat ze dat echt op het laatste moment even heeft schoongemaakt. Niet diep gereinigd. Ik begreep dat daar niet een mega diepe reiniging achter schuil gaat...
Oké. Okay.
Weet ik niet.
Nou, dan hebben we nog iets anders. Dat is die nacht van die zoektocht. Hè? Want ze gaat uiteindelijk terug naar het festival met haar schoonvader. Dan heeft ze dus meermalen verklaard dat ze tijdens die zoektocht continu met haar telefoon aan het bellen was. Hè? Ze heeft heel vaak nog geprobeerd om Tjeer te bellen. Maar ja, uit onderzoek aan haar telefoon blijkt dat zij dus helemaal niet heeft gebeld tussen 2:15 en 4:00. Dan zegt ze van, oh nee, dat klopt. Ik heb met de telefoon van mijn schoonvader gebeld.
Nou, die volgens mij vervolgens ontkent dat Jessica die telefoon in de handen heeft gehad.
Dat klopt. Dus ze heeft helemaal geen gebruik gemaakt van zijn telefoon. Dus wederom een leugen.
Dus zij heeft de telefoon niet gebruikt. En die oom die had ook zijn telefoon uitgeschakeld in diezelfde nacht van 8 op 9 juli.
Ja, dus nou ja, ze laat zich eigenlijk ook... tijdens die rechtszaak wordt ze steeds negatiever over Tjeerd. Dus dan is ook dat ze vertelt van ons huwelijk was een oorlogsgebied. Ik denk als we dit allemaal, al deze bewijzen bij elkaar pakken. Dus dat DNA, die Google tijdlijn, die route naar huis, die blauwe verfdeeltjes. Dat ze de avond van de moord niet weg zou zijn geweest. die oom en die moeder die in Nederland waren. Het gebeld heeft met de telefoon van de schoonvader. Die WhatsApp die is iedere keer weer verwijderd en opnieuw installeert. Nou, samenvattend.
Nou, de rechters die denken er ook zo over. Want die hebben haar in eerste aanleg veroordeeld voor 20 jaar gevangenisstraf. Ze zit dus ook gewoon achter de tralies.
Ja, maar ik begrijp wel, ze zit nu dus in het Pieter Baan Centrum.
Ja, nog. Nou, ze wilde meer onderzoek laten doen naar haar geestelijke gesteldheid.
Vanwege corona is het uitgesteld, zit ze er nu nog. En is er dus 2, 3 en 4 november een hoge beroepszaak. Dan wordt het weer wederom inhoudelijk behandeld. Dus het kan zijn na deze podcast dat wij in november misschien nog wel een aanvulling hebben.
Nou, ik denk dat wij nu al een aanvulling hebben.
Ik denk het ook, ja.
Want iedereen, althans de rechters, die denken dat er een medepleger geweest is. En dat denken wij eerlijk gezegd ook. Dit heeft ze echt niet alleen gedaan. Dit is voorbereid. Het is misschien 2 keer mislukt. Eerst is het mislukt met het verrassingsbezoek. De tweede keer mislukt met de vergiftiging. Maar uiteindelijk is het, tussen aanhalingstekens, gelukt bij het ophalen van het festival. Maar niet alleen. En moeder is gearresteerd, ex-vriend is gearresteerd, maar zijn allebei weer vrijgelaten, zijn niet eens voorgeleid. Ik verbaas me erover, waarom is de oom nooit wat nadrukkelijker in het vizier gekomen? Hij is wel flink ondervraagd tijdens de zittingen. Want wat hebben ze aan die oom allemaal, of nou, althans, ze hebben het gevraagd aan Jessica. En die heeft natuurlijk een aantal dingen verklaard. Maar juist als het om haar familieleden ging, hield ze er lipjes behoorlijk stijf op elkaar.
Ja,
die, nou, er zit natuurlijk iets van die familie, daar zit iets raars in. Het feit dat ze zelf geen vader heeft gehad, die bezoekjes, die ex-vriend die daar in Duitsland woont, maar waar ze eigenlijk nog wel contact mee heeft. Ze wilde naar Duitsland emigreren. Misschien was dit voor haar ook de manier om haar kinderen mee te kunnen nemen. Want als je gaat scheiden, wordt dat natuurlijk een discussie. En was ze waarschijnlijk er nooit in geslaagd om met haar kinderen naar Duitsland te emigreren. Want daar had Tjeerd ongetwijfeld bij leven een stokje voor gestoken. Maar ja, ze heeft denk ik de hulp gekregen van haar familie. En ik denk in het bijzonder, Carrie, ik denk dat die oom Oewe, ik vind dat hij toch eigenlijk zomaar de persoon zou kunnen zijn die geholpen heeft. Alleen ik weet dus niet wat de politie daaraan gedaan heeft. Kijk, wat bijvoorbeeld de rechtbank ook vraagt. En die zegt, waarom is de naam van de oom in de telefoon van Jessica veranderd op 4 juli? En dat vind ik echt een heel bizar detail. Dus 4 dagen voor de moord heeft Jessica in haar telefoon Oewe verandert in een andere naam. Nou ja, als dat aan haar gevraagd wordt, ja, dan zegt ze, ja, die oom die was ik eigenlijk alleen een beetje via Facebook aan het volgen en ik had eigenlijk nooit telefonisch contact met hem. Maar dat is helemaal niet waar. Er was gewoon wel telefonisch contact. En dan zegt ze vervolgens, ja, dat is misschien wel heel apart, maar ik weet het ook niet. Haar verklaring als ze iets niet goed kan uitleggen is vaak, ja, sorry, ik ben geen database. Dat is een soort van, ja, ik ben geen allesweter.
Ja, dat is een hele makkelijke.
Is een hele makkelijke.
Goed. Is namelijk ook niet gezien haar telefoongeschiedenis. Wij wachten met spanning het hoge beroep af, 2, 3, 4 november. Ik denk jullie nu ook allemaal. En wat ik eigenlijk nog wil zeggen, ja, het jammere van deze zaak is, uiteindelijk zijn die kids zijn de dupe.
Ja, want die waren hun vader al verloren. Ja, die zijn nu ook hun moeder kwijt.
Ja.
Tja, het is natuurlijk ontzettend triest. Maar vind je dit net als wij toch een boeiende zaak? Volg ons dan voor meer inside info op Twitter of Instagram. Moordzaken, de podcast. Ja.